Negen dichte deuren. Geschreven en gesproken door Thea Dubelaar. Hoofdstuk 1. De oppassers. Later, toen het vreselijks was gebeurd, vroeg Mischa zich af waarom zij de enige was die had gezien dat er van alles fout ging in het kasteel. Waarom had mevrouw ten Ooyen dat niet gemerkt, of de gravin? Misschien omdat die twee alleen maar naar buiten zaten te kijken, terwijl Mischa binnen rondsloop. Geruisloos en onzichtbaar. Maar meneer Toeslag had ook niks gemerkt, en die was bijna net zo goed in het rondsluipen als Mischa zelf. Al een paar keer was ze bijna door hem betrapt, terwijl ze de andere bewoners bespiedde. En hij had haar ook eens verrast, terwijl ze de hoofdtrap afschreed. Die grote trap was net een decor voor een film. Soms, als niemand haar zag, deed Mischa alsof ze een filmster was en wierp kushandjes naar denkbeeldige bewoners, terwijl zij deftig de trap afwiegde, maar zodra ze een van de andere bewoners tegenkwam, deed ze razendsnel weer gewoon en hupte omlaag van de ene tree op de andere, zoals kinderen hoorden te doen. Ze wilde vooral niet opvallen. Hoe minder de mensen haar opmerkten, hoe meer ze haar gang kon gaan en hoe meer ze hoorde en zag. Daarom ging ze ook graag langs de diensttrap, die in een verborgen hoek van het kasteel omhoog wentelde. Op elke verdieping deed Mischa altijd stiekem de deur open die van de kleine overloop naar de rest van het kasteel leidde en gluurde naar de gang erachter. Vandaag was er niets te zien of te horen in de gangen. Alle bewoners waren in hun appartementen of weg. Teleurgesteld klom Mischa verder naar de zolderverdieping van het kasteel. Officieel woonde ze daar samen met haar vader en moeder, maar in feite was ze meestal alleen in het appartement. Haar vader sliep en werkte bijna altijd in het atelier dat de rest van de zolderverdieping in beslag nam. Voor ze de sleutel in het slot stak, legde ze haar oor tegen de huisdeur en luisterde. Binnen was het doodstil. Mama Ilse was niet thuis. Dat had Mischa ook niet verwacht. Haar moeder had een fotosessie in een ver land en zou zeker 3 dagen wegblijven, maar je wist het nooit met haar. Ze was al vaker onverwacht thuisgekomen terwijl ze aan de andere kant van de wereld zou zijn. Maar dit keer was ze echt weg en ze was vergeten om de oppassers te waarschuwen. Mischa's vader, Paul, kreeg altijd een keurige lijst met al mama's afspraken. De bedoeling was dat hij voor Mischa zorgde als Ilse weg was, maar hij keek nooit op de lijst en meestal vergat hij dat hij een dochter had. Zijn hoofd zat vol vormen en kleuren. Nieuwe scheppingen noemde hij die. Voor Mischa was er gewoon geen plaats over in zijn gedachten en ook niet in zijn atelier. Als Ilse op reis moest, vroeg ze voor alle zekerheid aan de andere bewoners van het kasteel om een oogje in het zeil te houden. Het waren altijd dezelfde mensen die Mischa in de gaten hielden en die ingrepen als papa Paul zijn vaderlijke plichten weer eens vergat. Ze noemden hen de oppassers. Nummer 1 was de lieve mevrouw ten Ooyen. Die kon bijna niet meer lopen. De oude vrouw woonde op de eerste verdieping. De hoge hoofdtrap was een ramp voor haar slechte benen en er was geen lift in het kasteel. Daarom kwam ze bijna nooit buiten en zat ze de hele dag voor het raam. Mischa zwaaide naar haar als ze op de juiste tijden door de officiële voordeur thuis kwam of wegging. Dan zwaaide mevrouw ten Ooyen tevreden terug. Maar elke keer als ze ongezien weg wilde glippen, nam ze de smalle diensttrap en het kleine achterdeurtje. De benedenverdieping van het kasteel was voorbehouden aan de graaf en de gravin. Hun familie woonde al eeuwen op het landgoed. Uit armoe hadden ze het bovenste deel van het kasteel moeten verbouwen tot appartementen die verhuurd konden worden, maar op de begane grond bleef alles zoals het altijd was geweest. Daar woonde zij. De gravin kon heel goed lopen, maar toch zat ze net als mevrouw ten Ooyen de hele dag te kijken wie er thuis kwamen of weggingen. In de zomer, als de tuindeuren open stonden, riep ze Mischa wel eens binnen, niet voor de gezelligheid, maar uit nieuwsgierigheid. Ze vroeg het dienstmeisje Gerda dan om een glaasje limonade te brengen voor de gast, en daarna wilde ze precies weten waar Mischa's moeder was en hoe het ging met de kunstwerken van haar vader. Hele bijzondere mensen, die ouders van je, zei ze dan. Maar jij bent zo gewoontjes, voegde ze er op een keer aan toe. Mischa had de gravin aangekeken om te zien of ze het beledigend bedoelde, maar mevrouw Leysing tot waardere had haar vriendelijk toegeknikt. Ze constateerde alleen maar een feit. Mischa was erg gewoon, zeker vergeleken bij haar buitengewoon mooie moeder en haar buitennissige, kunstscheppende vader. Het is erg handig om gewoon te zijn, mompelde Mischa terwijl ze de huisdeur openmaakte. Je wordt er min of meer onzichtbaar door. Ze ging naar binnen en deed de deur zachtjes weer dicht. Haar schoenen liet ze op de deurmat achter. Op haar sokken sloop ze over de houten vloer. Ze vroeg zich af of mevrouw Huizinga, oppasser nummer 2, al thuis was. De Huizinga's woonden recht onder hen op de tweede verdieping. Mevrouw Huizinga werkte wel, maar alleen onder schooltijd en vlak bij de speciale school van haar hoogbegaafde kinderen, zodat Jolinde en Jacob met hun moeder mee konden rijden. Michel liep naar het dakraam. Ze maakte het open, klom op een stoel, ging half naar buiten hangen en kon toen net de parkeerplaats aan de zijkant van het kasteel zien. De auto van mevrouw Huizinga stond er nog niet. Ze begon zichzelf alweer naar binnen te hijsen toen haar oog op een andere auto viel. De witte Volvo van meneer Huizinga. Vreemd. Meneer Huizinga werkte idioot veel. Overdag was hij nooit thuis. Wat deed zijn auto daar beneden op de parkeerplaats? Ze bedacht razendsnel alle mogelijke redenen. Meneer Huizinga was ziek. Hij was maar heel even thuis om iets op te halen, een belangrijk papier bijvoorbeeld, dat hij was vergeten. De benedenbuurman was ontslagen en zat daarom thuis. Hij was helemaal niet thuis, maar reed mee met een collega. Hij had een taxi genomen naar het vliegveld en zijn auto laten staan. Zijn dure Volvo was kapot en hij gebruikte nu een leenauto. Of hij lag bewusteloos in zijn auto, maar niemand had het gemerkt, omdat hij opzij was gegleden zodat je hem niet kon zien. Terwijl dat allemaal door haar hoofd schoot, hoorde ze de Volvo starten en een tel later zag ze hem van de parkeerplaats verdwijnen. Even thuis om iets op te halen, was de conclusie. Er vloog een zwerm spreeuwen op uit de kersenboom. Een van de katten was in de kruin op jacht naar een mals vogelboutje. Goed zo, dacht Misha. Op die manier blijven er nog wat kersen voor ons over. De vruchten waren nog niet eens rijp, maar de vogels hadden al kilo's opgegeten. Misha nam zich voor om ze later te gaan proeven. Misschien waren kersen ook lekker als ze nog niet rood waren. Het grind van de oprijlaan knarste. Er kwam een auto aan. Het was de groene van mevrouw Huizinga. Misha schoot naar binnen. Ze wilde niet gezien worden terwijl ze half op het dak hing, want dan kwam oppasser nummer 2 meteen naar boven om te controleren of ze niet alleen was. Ze ontdooide een gestoomd broodje in de magnetron, zette de tv aan zonder geluid, zocht haar lievelingsserie met ondertiteling op, ging op de bank zitten en kauwde genietend op de pikante vulling van het bloedhete broodje. Ze staarde naar de tv terwijl haar hersens doorwerkten. Toen het broodje op was, wist ze dat het tijd was voor een bezoek aan Biron.